Dat was een beetje de redenatie. Ja, normaal gesproken, als ik bijvoorbeeld een moederbord koop, dan ga ik reviews af en dan ga ik kijken welke... Dan
koop je niet gewoon het moederbord van Apple?
Koop ik niet het moederbord van Apple, nee.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jelle Stuip.
Hallo.
En met Julian Huibrechts.
Hey.
En we gaan het vandaag hebben onder andere over Ryzen 4000 en Tiger Lake. De nieuwste laptop processor offensieven van zowel AMD als Intel. Van AMD was dat alweer een tijdje geleden. Voor mij CES begin dit jaar. Oh jongens, wat was de wereld nog anders. Toen liepen we nog rond op een beurs, schouder aan schouder, met duizenden mensen door hallen heen.
Gezellig.
Ja, hoe is dat goed kunnen gaan, hè?
Ja, ik ben heel erg benieuwd achteraf of daar misschien al, gezien daar ook mensen uit Azië en China waren, of daar misschien niet ook al wat gebeurd is. Anyway, toen liepen wij daar zonder enige kennis van wat er nu allemaal gebeurde rond. En toen had AMD daar zijn eerste 7 nanometer laptopchips aangekondigd. En ze hadden natuurlijk de laatste paar jaar het niet al te makkelijk op de laptopmarkt. Het zat niet het beste product staan. Voor mij in maart hadden we toen voor de eerste keer wat kunnen testen ervan. Maar dat was een beetje het high-end spul. En we hebben nu eindelijk ook de 15 watters kunnen testen. Daar gaan we het zo over hebben, hoe dat presteert en wat Intel in de pijplijn heeft om terug te slaan. Want we hebben ook al eerder wel eens besproken dat Intel echt niet zozeer desktop focust op dit moment, maar echt probeert op die laptopmarkt het terrein vast te houden. Dus dat zo meteen. Maar eerst de highlights. En Jelle, jij bent blij met je
Apple Watch. Ja.
Ja, denk ik. Vul hem alvast in.
Ja, ja, ja. Ja, ik ben blij met mijn Apple Watch. En dan zou je denken van... boeiend. Maar ik was daar namelijk... Dat is leuk, omdat ik er heel lang niet blij mee was. En ik had dat ding gekocht in oktober was het, geloof ik. Toen was hij net uit. Dus dat was die nieuwste smartwatch of Apple Watch. En want ik dacht... Ik wil een beetje wat meer bewegen, een beetje bewegingstracking gaan doen. En op vakantie maak ik wel eens lange wandelingen. Dat is ook leuk om dat bij te houden. Dus toen heb ik helemaal geen onderzoek gedaan en heb ik een Apple Watch gekocht.
Want je had wel een iPhone en je dacht, als goed Apple gebruiker, dan koop ik gewoon dat ding van Apple.
Dat was een beetje de redenatie. Ja, normaal gesproken, als ik bijvoorbeeld een moederbord koop, dan ga ik reviews af en dan ga ik kijken welke...
Dan koop je niet gewoon het moederbord van Apple?
Koop ik niet het moederbord van Apple, nee. Dan ga ik helemaal kijken welke heeft het beste VRM-design en zit er wel een leuke audiochip op. Ja, en misschien had ik achteraf wel wat anders gekocht. Maar hier dacht ik gewoon van, de beste integratie met die iPhone, dat is de Apple Watch. Dus fuck it, ik koop de Apple Watch. En dat ding is, €450 was hij, geloof ik. En ik heb er...
Maar je was aanvankelijk, kan me herinneren, dat jij er niet... Nou, je was nou niet echt een hele happy nieuwe gebruiker of zo.
Nee, ja. Ik weet ook nog dat jij zoiets had van... Wat heb je gekocht? Een Apple Watch? Nou ja, goed. En ik was er dus inderdaad niet blij mee. Want die accu, die liep fucking snel leeg. Echt niet normaal. Ik was... Op een wandeling aan het doen in mijn vakantie. En dan had ik vervolgens die wandeling op mijn watch gezet. En dan kon ik dus even op mijn pols kijken. En dan wist ik welke kant ik op moest. En vervolgens werd alles bijgehouden met de hartslag, afstand, weet ik veel wat. Ja, en halverwege de wandeling was het gewoon klaar. Was die batterij gewoon leeg. En dan had ik zoiets van, heb ik hier €450 voor uitgegeven? En bovendien crashte die app ook nog. Om de zoveel tijd raakte zijn GPS kwijt. Muziek erop zetten. Pain in the ass. iTunes was natuurlijk al verschrikkelijk. Maar je moet nu eerst met iTunes muziek op je telefoon zetten. En vervolgens moet dat weer gaan synken met je watch. En het duurt eindeloos. Maar nu bij het punt van dat ik er toch blij mee ben. Want toen kwam corona. En
oké. Okay. Happy times for everyone. Ik weet nog steeds niet waar dat heen gaat.
Ja, maar... nee, dat is een grote verrassing. Nee, maar die malle Apple Watch die geeft allemaal badges. En het was coronatijd en ik dacht van...
gamification.
Juist. Het was coronatijd en ik dacht van shit. Als ik nu de hele dag alleen maar thuis zit, dan groei ik hier helemaal dicht. Kom ik straks 20 kilogram zwaarder uit dit hol weer gekropen als corona voorbij is. Dus ik moet gaan bewegen. En die malle Apple Watch die geeft dus badges. En je kan streaks hebben die je zo lang moet volhouden. En ik kan jullie melden, het gaat heel goed met mijn badges. Mijn streak is ondertussen 111 dagen. Ben ik wel redelijk trots
op. Een streak van wat? Wat heb je nu 111 dagen lang gedaan?
Ik heb 111 dagen lang mijn beweegdoel gehaald. En dat is dus een aantal calorieën. En dat staat zo ingesteld dat als ik niet iets van een workout doe, dus als ik niet even een stukje ga fietsen of rennen, of boksen in VR trouwens, dan haal ik het ook echt niet. Dus ik moet wel wat doen. En dat gaat
dus
goed.
Je hebt 111 dagen achter elkaar gewoon echt bewust iets aan beweging gedaan.
Ja.
Wauw.
En nou ja, goed. En de nadelen van het ding, die staan nog steeds. Want als ik hem vergeet op de lader te leggen, dan heb ik er niks aan de volgende dag. Dan haal ik mijn doel ook niet. Dus ik leg dat ding religiously op de lader iedere avond. Maar ja.
Maar heb je niet een soort, een bijna, levert dit niet heel veel stress op? Je zit nu op 111 dagen. Dus ja. Of heb je al dagen gehad dat je echt dacht van shit, het is 8 uur 's avonds, ik ben er nog niet aan, ik ga maar snel nog wat doen, want ik moet het voor de deadline halen. Ik bedoel, hoe stressvol is dit nu?
Nou, dat is leuk dat je het vraagt, want dat had ik op een gegeven moment wel. Toen zat ik net niet aan mijn calorieën en dacht ik van, en die malle watch die geeft dan ook meldingen zo van, ja, als je nu nog even een wandelingetje van 20 minuten gaat doen, dan haal je je doel. En dan dacht ik van, ja, goed, ik zit al op zoveel dagen. Ja, dan ga ik dat maar doen. Maar wat ook wel grappig is, is dat er nu wel een soort van routine ingeslopen is. Dus ik krijg die melding eigenlijk nooit meer, omdat ik altijd mijn doel wil halen. En ik heb ergens aan het eind van de dag heb ik ook gewoon zin om even te gaan rennen, even te gaan fietsen, even iets te gaan doen. Dus ik zie Jules knikken.
It works.
Volgens mij herkent Jules dit.
Nou, ik heb wel een beetje hetzelfde sinds het coronatijdperk natuurlijk. Je zit thuis, het scheelt heel veel reistijd. En dan heb je gewoon na werk heb je even, oh, goh, ik heb nu even een uurtje niks te doen. Even lekker naar buiten, even een stukje rennen, een stukje fietsen, een stukje lopen. Dus ik kom ook wel aan mijn beweging. Ik heb het nog niet helemaal omgezet in badges. Maar ja, ik moet nog eens met Wout en Erik in conclave over welke smart watch of welke fitnesshorloge daarvoor ideaal is. Dus dat, ja, ik zit er ook wel een beetje naar uit te kijken, ja.
Nee, ik heb precies hetzelfde. Ik heb dus dit ding. Ik heb zo'n Garmin Vivo Active. Die heb ik sinds begin april nu. Ik laat me minder opfokken door de badges, moet ik wel zeggen. Dat deed ik in het begin wel. Vooral ook streaks. Want daar heb ik een step goal. En dan wilde ik mijn step goal streak hebben. En dan had ik hem al op een gegeven moment zoveel dagen achter elkaar. Ja, en dat ik ook wel eens een dag dat ik gewoon, ja, dat ik gewoon niet helemaal fris was. Of gewoon heel erg moe. En dat ik de hele dag binnen gezeten, gewerkt. Denk, ja, als ik nu nog vanavond, dat is nog een uur lopen, zeg maar, 's avond. Ik heb ook, ja, op een gegeven moment dacht ik, weet je, het is ook niet erg als ik hem een dag niet haal en daarna gewoon weer lekker doorga. Dus mijn streaks zijn vaak dan 5 dagen, 1 dag niet, 7 dagen, 1 dag niet.
Ik denk dat het ook een beetje de truc is om dat doel niet te hoog te stellen. Want je denkt natuurlijk van, ik zet het doel lekker hoog, ik ga helemaal fit worden. Waardoor het misschien ook wel weer onrealistisch wordt. Dus, nou ja, goed.
Ja, maar ik vind vooral wat hier denk ik een beetje aan de grondslag ligt, is het hele concept van de quantified self. Maar statistiekjes over waar je mee bezig bent, vind ik gewoon heel leuk.
Superleuk.
Ik vind het leuk om dingetjes in cijfers uit te trekken. Dat vind ik natuurlijk ook gewoon leuk bij alle tech dingen die we doen. En tech hobby's die we hebben. En nu ook, dus dat ik inderdaad wel een badge fiets. We hadden wel op een gegeven moment een aantal collega's. In mei hadden we een step challenge over een hele maand. Dus wie over de hele maand de meeste steps kon doen. Dat was via de software van Garmin. En zat ik met 5 collega's zaten we daarin. Nou, ik merkte al heel erg snel, een collega als Erik, die begint zijn maand altijd, hè, lekker de eerste zaterdag van de maand even een halve marathon lopen. Dus daar had ik meteen al iets van, ja, nee. En een van onze developers, Karel, dat is ook iemand die het leuk vindt om halve marathons te lopen. Dus had ik al meteen bedacht, oké, die twee zijn gewoon weg.
Ik maar doe wel mee de volgende keer.
Toen ben ik wel die maand voor de derde plek gegaan. En dat vond ik dan wel,
en heb je
dat
die gehaald?
Dan wel een uitdaging. Die heb ik gehaald, yes. op een nippertje. Ja. Dus nee, maar ik merk ook dat ze dat ook bij Garmin bijvoorbeeld heel veel doen. Ze zijn nu allemaal nieuwe daily challenges aan toevoegen. En zeg maar, jouw ervaring die jij ook hebt. Ik denk dat dit echt voor veel mensen ook gewoon werkt. Hè, die stok achter de deur, een doel stellen in plaats van ik moet meer van iets doen. Nee, gewoon kleine doelen, kleine stapjes per dag. Dus ik ben echt helemaal verknocht aan die fitness, dat fitnesshorloge van mij. En ik vind het ook heel fijn dat ik deze maar 1 keer in de 5 dagen op te laden.
Ja, ik zag zelfs dat de toffe Garmin's dat die gewoon een zonnepaneeltje erin hebben zitten.
Ja, maar het probleem dan wel weer bij Garmin is, die hebben zo'n grote line-up, ja, met zoveel verschillende modellen. En ze hebben bijna allemaal dezelfde hardware. Dus dan gaan ze softwarematig allemaal dingen uitzetten. En daar ben ik dan persoonlijk weer wat minder van. En ik heb trouwens ook, ik heb de kleine Vivo Active, het S-model. Want die vond ik prima groot genoeg. Maar als je inderdaad zo'n big-ass Phoenix koopt of zo'n Forerunner, het is echt zo'n homp aan je arm. Ja, dat gaat echt wel, dat gaat echt wel lang mee. Die hebben ook allemaal translective LCD's. Dus je kan gewoon buiten in goede zon, in vol zon, en je kunt gewoon lezen. Dus, maar ik merk, dat is toch wel wat hoor. Als ik een paar jaar geleden gewoon naar de Tweakers-redactie keek, hoeveel mensen met sport bezig waren, dit soort dingen. Ik zie steeds meer mensen, ja, smartwatch, fitness tracker, dat soort dingen. Ik zie Juul een beetje, ik geef Juul ook een paar weken. En dan heeft hij ook wel, denk ik, iets aangeschaft. Ja,
interval lopen is gewoon heel vervelend als je niks hebt om daarop te kunnen trainen.
Nee, ik heb ook interval gedaan. Je hebt geweldige appjes en hup, hij trilt gewoon. Zegt, nou, nu 30 seconden met deze cadence, deze hartslag en daar weer een minuutje rust. En het is gewoon, je hebt gewoon je personal coach bij je. Dus, maar je ziet voor mij deze markt nog steeds, terwijl smartwatch in het algemeen, ja, hè, wat gebeurt daar op dit moment? De dingen met focus op health en fitness, dat nu echt wel werkt. Bedoel, Fitbit is natuurlijk overgenomen door Google, of dat moet overgenomen worden. Dus hier zit wel wat in.
Ja, dat is ook wel interessant om te zien dat het hele concept smartwatch is helemaal veranderd. Ik heb nog volgens mij tijdens een beurstijdje rondgelopen met een van die eerste smartwatches van met Android Wear erop. Ik weet niet of het toen al Android Wear heette.
Dat was de eerste naam, ja.
Ja, en toen, wat kon je daarmee? Ja, je kreeg notificaties binnen. Je kon een beetje navigeren met Google Maps. En dat was het wel zo'n beetje. En ik dacht echt van, nou oké, nu weet ik wat een smartwatch is. Dit voegt niet zoveel toe voor mij. Ik heb geen smartwatch nodig. Nou ja, en nu het echt zo'n health device is, dat is ook de reden dat ik hem gekocht heb. En ja, ik krijg er ook notificaties op, dat is leuk. Maar,
En wat Apple wel echt goed doet, want Apple heeft natuurlijk de laatste jaren echt heel veel focus op gelegd, maar die heeft ook dingen als wat is het, hartaanval detectie en hartritmestoornissen. En je leest af en toe echt ook gewoon verhaaltjes van mensen die zeggen van, hey, mijn Apple Watch gaf mij een waarschuwing van, we detecteren echt iets geks met je hartslag. Misschien wil je het even laten checken. En dat mensen inderdaad gewoon iets van een ritmestoornis hadden.
Dus ja, precies.
Hoe mooi is het dat je technologie in kan zetten om dat soort dingen vroegtijdig te detecteren. Of mensen die flauw zijn gevallen of zo. En dan detecteert hij een bepaalde versnelling.
Ja, precies.
Een accelerometer, een bepaalde stilstand. Dat er ook automatisch een berichtje in iemand gaat. Dus ja, ik bedoel, tech is allemaal hobby en allemaal leuk. Maar als je op deze manier het ook echt heel nuttig voor je eigen gezondheid kan inzetten, is het natuurlijk helemaal mooi.
Yes.
Het enige waar ik echt nog wel op wacht, en dat hebben ze ook aangekondigd bij de nieuwste Apple Watch, is goede sleep tracking. Want dat is echt nog, dat is echt heel pittig om dat goed te doen.
Dat vind ik dus een beetje een nutteloze feature.
Dat is precies wat jij nu ook zegt met je streakcellen. Als je dit doet, dan ga je er beter op letten en dan ga je het ook beter. Ik heb het vroeger veel gedaan met gewoon met mijn oude iPhone die ik dan naast mijn kussen legde en dan gewoon die trillingen. En dat werkt op zich aardig.
Ja, maar
en dan, dan ga je dus gewoon bijhouden hoe je slaapt. En dan ga je er ook beter op letten en beter over nadenken en beter slapen.
Maar dat ding moet 's nachts aan de laier liggen. Want hij is gewoon helemaal leeg.
Voor de Apple Watch wordt het ook heel interessant hoe ze dat gaan doen. Maar ik merk zelf wat Julian zegt. Ik ben iemand die best wel veel slaap nodig heeft, weet ik van mezelf. Als ik een paar nachten slecht slaap, dan heeft dat best wel effect. Dus ik vind het heel fijn als ik begrijp wat mij goed of slecht doet slapen. Dus als je inderdaad elke nacht logt en je kan dat koppelen aan, heb ik alcohol gedronken? Hoe laat ging ik naar bed? Heb ik nog tot heel laat een film zitten kijken? Ben ik even gaan lezen? En je kan dan daarna zien wat voor effect je patronen hebben op je slaap. Dan kun je daar inderdaad betere keuzes in maken. Het probleem is alleen, zelfs die Garmin, dat ding vertelt mij soms dingen. Dan zegt hij, dan heb ik mijn wekker op 7 uur 's ochtends gezet. En dan zegt hij, ja, je hebt tot 7:15 heb je geslapen vandaag. Ik zeg, ja, maar daadwerkelijk ging mijn wekker op mijn horloge om 7 uur af. Toen heb ik op het touchscreen gedrukt. Dus je weet dat ik toen dat ding bediend heb. En nog houdt hij vol dat ik pas ben opgestaan toen ik mijn bed uitging. Dus er zitten van die gekke dingen tussen dat ik denk, ja, ik weet niet in hoeverre ik jou kan vertrouwen, zeg maar. En hij probeert op basis van je hartslag en hoeveel je aan het woelen bent, ook je remslaap en dat soort dingen bij te houden. Dus ik zag laatst ook, je hebt ook van die matten die je dan onder je matras kan leggen en zo. Voor mij zijn die iets van €130 of zo. Ik zit er eens aan te denken om daar eens mee te gaan spelen. Kijken of dat het beter doet.
Het is natuurlijk wel, dat is nog wel een nadeeltje. Een beetje gevaar van als je allemaal data binnenkrijgt, waar je vervolgens wat mee gaat doen, is natuurlijk ook wel de vraag hoe accuraat die data is.
Nee, zeker weten. Dus nu vind ik die sleep tracking data, daar ga ik niet nauwkeurig genoeg op. Dan heb ik wel het idee dat dat is niet goed genoeg. Dus, maar wederom, ik bedoel, Apple is wel, die gooi je heel veel focus op. Dus dat ze met die nieuwe Apple Watch nu met sleep tracking komen. Nogmaals, hoe ze dat met laden gaan oplossen, ik weet het niet. Dan zit er gewoon een hele lange laadkabel bij of zo. terwijl je hem op je pols hebt. Maar ik ben wel benieuwd of het, voor mij is wat ik van mensen hoor, is Fitbit hier redelijk goed in. Nou, bij Garmin is mijn ervaring dat het niet echt geweldig is. Maar ik ben benieuwd wat Apple ermee gaat doen.
We gaan het zien.
Alright, we gaan van health naar op en top marketing. Jul?
Ja, ik wil toch even over de OnePlus Nord hebben. Het is het nieuwe zogenaamde budgettoestel van OnePlus. En ja, ik erger me een beetje aan het hele concept. Goedkope telefoon, helemaal prima. Kom maar door, laat maar wat teasers zien. Een stukje hardware, een stukje behuizing, snap ik, marketing. Maar het is zo'n heel traject geworden waarbij ze dan een speciaal Instagram-account hebben opgezet. OnePlus heeft nooit iets op Instagram gedaan, maar een nieuwe doelgroep. Moeten we een nieuw Instagram-account voor aanmaken? Een en al hype proberen te creëren. Allemaal memes maken waar dan de bekende smartphone-leakers worden dan in de kijker gezet. En het is allemaal fluff en nul inhoud. En ik word daar een beetje moe van.
Wat weten we eigenlijk? Want ik heb inderdaad, ik probeer ook, ik ga pas opletten als er wat concreet vaak gemeld wordt. Hè? Als het gaat om leaks en dat soort dingen. Dus ik heb wel links en rechts meegekregen inderdaad. Eerst, hoe gaat die heten? Hij gaat waarschijnlijk de Noord heten. Ja. Hoe spannend. En nu maar, is dan de name reveal.
Precies, kijk, we zijn nu een half jaar verder. Terwijl een half jaar geleden was er al een prototype in beeld geweest. Uiteindelijk wordt dat design weer een beetje anders. Maar een half jaar geleden was op mijne alles al bekend. En oké, het kan zijn dat er nu wat dingen gewijzigd zijn. Er was eerst nog het verhaal dat er een MediaTek sok in zou komen. Toen toch weer de Snapdragon 765. En dat zou ook wel zo zijn. Maar zo heel veel is er niet meer te vertellen over dat ding. Dus het enige wat je nu nog kan doen is hypen. En zoals nu staan dan weer de... Ja, precies. Maar nu... Oh nee, het doosje staat nu op Twitter. Oh, en het is het doosje heeft een nieuw ontwerp en is super stevig. En ik word er gewoon moe van. En dan denk ik van, OnePlus, dat was echt een heel tof merk. Dat eerste toestel, ik snap dat niet meer kan voor €300 een high-end toestel. Maar het feit dat ze daar cyanogen mod op hadden als officieel OS, nou, dat was echt gewoon het tweakers toestel. Een telefoon met officiële cyanogen ondersteuning, zo tof. En dan wat het nu is geworden, nu is het, dat was puur, nou ja, dat was geen marketing, dat was inhoud. En nu is het, er zit meer geld in de marketingcampagne dan in het toestel, lijkt het wel. Dat vind ik wel jammer.
Maar de vraag is een beetje, zijn wij nu zure oude mannen? Of is er een, en zijn wij de enige die denken, of dit moet dan toch wel, ze moeten toch ook misschien wel het signaal hebben dat het werkt?
Nou ja, het is natuurlijk de hele strategie van dat merk geweest. Is lekker goedkoop, die markt bestormen, je fanbase opbouwen. En dat zie je nu ook aan de nieuwe toestellen. Dat zijn gewoon high-end telefoons die op zich prima zijn, maar gewoon weer lekker duur zijn. En nog steeds wel iets goedkoper dan de concurrentie. Maar OnePlus is niet meer wat het is geweest. En dat snap ik ook wel, hoeft ook niet. Maar ik heb eigenlijk wel een beetje behoefte aan een merk wat in dat gat zou springen. Er zijn op zich genoeg merken die goedkope telefoons hebben. Xiaomi, Realme, bieden best wel veel voor
Oppo.
Heel... Ja, precies. Maar ik heb er allemaal niet die OnePlus vibe bij. En dat zit hem vooral in de software. Ik hoef niet zo'n enorme schil van...
Maar ik herken dit gevoel heel erg als oud Nexus gebruiker.
Ja.
Want bij de Nexus dacht ik ook, relax. Gewoon redelijk betaalbare telefoon. Geen opsmuk, geen onnodige dingen. Mm-hmm. Goede hardware en gewoon stock Android. En dat werd de Pixel.
Ja.
En als Pixel gebruiker zit ik me ook soms nu af te vragen van, ja, maar waar wil Google nou heen? En dan komen ze met dingen als, ja, weet je, Project Soli. En dan technisch wel tof hoor, maar je kan dan over je telefoon heen zwaaien. Het is het allemaal... Het lijken features die een beetje gemaakt zijn van dit doet het goed in de marketingcampagne. Ik bedoel, Samsung had hier vroeger heel erg een handje van. Weet je, dan weet je gewoon dat er 30 product managers waren die mochten vechten en er waren plek voor 5 features. En dan hoe meer, hoe gekker en hoe visueler en hoe raarder de feature, hoe meer kans volgens mij dat je in de telefoon terecht kwam. Misschien is het onvermijdelijk dat elke smartphone-fabrikant op termijn hier gewoon naartoe gaat.
Ik merk ook wel dat je groter bent. Nokia heeft een paar jaar geleden hadden ze een hele sterke comeback met hun Android One-toestellen. En waren goedkoop, snelle updates. Maar dat is ook alweer afgegleden in een weerwar aan toestellen en rare hardwarekeuzes en budgetmodellen en software die toch weer niet zo snel wordt geüpdated. Dus het is blijkbaar heel moeilijk om gewoon een redelijk eenvoudige, betaalbare, goede telefoon met goede software te maken.
Nou, ik kan me voorstellen dat 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 op zich niet moeilijk is om te doen. Maar dat elk bedrijf heeft natuurlijk ambitie. En ik denk dat het wel lastig is om echt als bedrijf te zeggen, oké, wij zijn er voor de budget tot mid-range markt. En wat er ook gebeurt, hoe succesvol wij ook zijn, we gaan nooit naar die high-end markt. Gaan we gewoon niet doen. Vinden we niet interessant. Ik denk, ja, je wil ook mensen aan je binden. Je wil engineers, hardware engineers, software engineers. En het zijn toch mensen die, denk ik, ook het meest zich uitgedaagd voelen door met echt nieuwe hardware aan de slag te gaan en echt vernieuwingen te doen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je begint met inderdaad de beste intenties. En dat je dan toch een beetje in je eigen hype gaat geloven, ook in je eigen succes. Denk je, maar misschien kunnen we dan toch ook wel één high-end modelletje ernaast doen. En dan kunnen we toch een beetje een echt zo'n, dat was OnePlus op een gegeven moment de samenwerking met McLaren en zo. En het werd heel erg fashion en highbrow. Ja, dus, ik denk dat het best wel lastig is om als heel bedrijf echt aan die koers vast te houden. Het is ook wel, als je helemaal succes
zoals
hebt.
Zoals OnePlus het heeft gedaan, is ook wel heel knap. Want het was natuurlijk een merk wat uit niks kwam. En het is nu vooral in India, scheppen ze heel erg over op. Ze zijn de nummer 1 premium brand daar. Nou ja, dat kan ik me prima voorstellen. En ze hebben ook heel wat bereikt in al die jaren. En misschien ben ik ook wel heel cynisch over die Nord, hoor. Misschien is het wel gewoon een heel leuk toestel voor een normaal bedrag.
Dat moeten we even uitbrengen, dan kunnen we daar
een keer achter komen. Precies, laten we nog een paar weken wachten en dan is hij ook gewoon. Maar dat merkt gewoon dat er zoveel nu achter zit en dat het zo gemodelleerd wordt. Als je kijkt naar die marketingfilmpjes, dat is dan 2 minuten lang allemaal mooie mensen en heel erg specifiek de sfeer neergezet en heel, heel erg afgebakend op voor welke doelgroep dat dan weer is. En dat vind ik jammer. Het is toch gewoon aan mij als koper om te bepalen wat ik wil.
Al dus de zure, cynische meneer uit Nederland.
Weten we al wat hij gaat kosten trouwens?
Minder dan $500. Dus €499.
Oké. Okay. Ja, of ze hebben niks over euro gezegd.
Nee, precies. Dus, maar
dat is alsnog meer dan de OnePlus One.
Ja, maar kijk, er zijn heel veel mensen die denken van, oh, ik wil weer de OnePlus One, maar dat is gewoon onmogelijk. Dat kan niet meer.
Voor dat geld. Ja. Maar ik wil wel de Sandstone back. Dat is nog steeds mogelijk. En al het glas en weet ik niet voor materiaal. Gewoon sandstone. Gewoon lekker schuurpapier achterop.
Dat was fantastisch.
Daar was echt niks mis mee. En ze hebben voor mij nog steeds wel hoesjes met sandstone. Maar er moet er weer een hoesje omheen. Nee, als de eerste fabrikant nu een telefoon met sandstone backing uitbrengt, dan heb je Wouter voor de helft binnen, hoor.
En dan nog een beetje knappe software.
En dan nog een beetje knappe software. Maar dat zou binnen een paar weken, joh, moet dit toch wel.
Ja, ergens rond 20 juli, volgens mij, volgens de geruchten, komt die dan weer uit. En in de tussentijd worden we nog doodgegooid met teasers en unboxings en previews.
En het gevaar is wel natuurlijk, als je dit zo hypt, dat het bijna alleen maar kan tegenvallen. Het grote voordeel van niet hypen en heel low-key in de markt zetten, is dat je gewoon echt, dan heb je een beetje de element of surprise. Maar nu naar zoveel gehype, ben ik benieuwd of ze dat kunnen waarmaken. En je zei net 20 juli. Er gebeurt wel meer rond die datum. Want op 21 juli gaat... het is 23 juli. Dan gaat Microsoft Xbox One X games tonen.
Oeh.
En dat is weer de... Ja, precies. Het is een beetje in de boxring. En af en toe geven zij een stoot. En had zij de eerste keer de hardware laten zien. En toen gaf Sony een stootje terug, gingen zij meer op de tech specs in. En toen kwam er weer een stootje hier. Links. Dus je ziet echt dat ze om de paar weken even een klapje uitdelen. Nu heeft Sony natuurlijk best wel veel laten zien de laatste tijd. En nieuwe games.
Het wordt wel heel spannend of ze het waar kunnen maken. Ze hadden die een maand geleden of ergens in mei of juni hadden ze al een, wat ze aankondigden als een gameplay reveal van de Xbox Series X. En toen hebben ze een uur lang alleen maar laffe trailers laten zien met een beetje CGI-beelden. En daar is zo'n enorme backlash op gekomen. Heeft de Xbox top ook van gezegd van, oké, dat hebben we niet helemaal goed aangepakt. Dus als ze nu met weer zo'n event komen, ze hebben echt wat goed te maken. Dus dat is wel, daar gaan we even goed voor zitten.
Ze moeten ook echt wel zo een half jaar voor launch, moeten toch echt wel wat kunnen laten zien.
Ook. En het is ook nu, dit event gaan ze het werk van hun eigen studios laten zien. Dus dat is sowieso natuurlijk moeten daar de paradepaardjes
Halo. Zitten. Halo. Forza. Want voor mij was Halo ook een van de allereerste next-gen games waar we in-engine beelden van zagen al een jaar geleden of zo. Ik kan me herinneren dat ik dat zag en dat ik toen wel meteen dacht, wow, dit ziet er bijzonder goed uit. Het was natuurlijk wel een soort in-engine cutscene render. Mm-hmm. Maar ben jij een beetje, jullie hebben het wel een console gamer. Hoe,
zeker,
Hoe zit jij in de wedstrijd tussen Microsoft en PlayStation? Wie heeft voor jouw gevoel het grootste deel van jouw hart veroverd?
Nou, qua games nu sowieso Sony. Ik bedoel, die presentatie die zij hebben gehad met al hun gameplay was gewoon indrukwekkend. Hele toffe games. Ik heb ze allebei thuis staan trouwens. De huidige generaties, ik heb echt geen voorkeur. Maar voor mij gaat het gewoon om de games. En ik vind ook nu op de PlayStation zijn nu gewoon heel veel ontzettend goede exclusives. Dus het is absoluut waard om ze allebei te hebben. Xbox heeft er andere voordelen, Game Pass, betere hardware. En als ik dan nu kijk naar de line-up van Microsoft en wat ik ervan verwacht. Ja, oké, Halo. Ik moet die games nog spelen, dus ik heb wat in te halen. Maar ik ben benieuwd. Waar ik heel erg benieuwd naar ben is Hellblade 2. Ik heb deel 1 uitgespeeld. Ik weet dat Saskia heeft in de podcast alweer edities geleden heeft ze dat nog eens aangeraden. En ik had hem al heel lang op mijn lijstje staan en ik heb die game eindelijk gespeeld. En dat is zo ontzettend goed.
Dat is die game toch waarbij je eigenlijk constant stemmen in je hoofd hoort.
Ja.
De hele game bij je zijn eigenlijk.
Ja, precies. En het is gewoon visueel is dat zo'n bijzondere ervaring. Ook hoe die is gemaakt met motion tracking. Dit is echt, er staan wat behind the scenes filmpjes van Epic heeft die ook getoond. Want ze hebben een soort van techniek gebruikt. Waardoor je allemaal camera's op het hoofd van de acteur zet. En dat kun je dan gewoon real-time in de game engine acteren. Dus je hoeft dat niet allemaal achteraf erin te programmeren. Je voert gewoon iets op, je spreekt en dat zie je gewoon real-time gebeuren.
Ja, ze doen gewoon real-time face capture met zo'n soort statiefje met een camera. Ja. Wat ze eigenlijk ook gewoon doen voor CGI in Hollywood films
en
zo.
Die game is alweer uit 2017. Maar, dus, en de omgevingen zijn mooi, maar het is heel lineair, dus dat kan. Maar hoe realistisch het personage is gemaakt, dat is echt heel indrukwekkend. En hoe die emoties overkomen. En ja, dat op next gen. Beter met ook
kijk, dit vind ik dan weer niet leuk, want nu denk ik, shit, ik ben een PC-gamer en dit zal vast console-only zijn. Dan is dit er ook voor de PC.
Nee, het is Microsoft, dus het is een eigen studio, dus het komt sowieso uit op de PC.
Maar ook nieuws. Die eerste was ook al voor de PC, bedoel ik.
Ja. Die was zelfs voor de PlayStation en die was van Ninja Theory, ook van Devil May Cry en dergelijke. Maar dus die hele studio is gekocht door Microsoft. En ook dat was het mooie, de Hellblade, dat was echt een side project van een paar ontwikkelaars daar. Dat is volgens mij met 16 man gemaakt. Want het is een game die commercieel ook niet zo heel erg aanspreekt natuurlijk. Het is een heel zwaar onderwerp. Het is niet iets wat je groots op tv gaat adverteren. Uiteindelijk is het een succesvolle game geweest. Het heeft ook goed verkocht. Maar het is wel een beetje een groot indie project. En Microsoft zag er wel wat in. Hebben die hele studio gekocht. En daar gewoon een heel groot deel 2 zetten ze nu zwaar op in. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. We hebben nu wat CGI-trailers gezien. Het ziet er heel mooi uit. Maar ja, ik denk dat we daar wel gameplay van te zien krijgen. Dus daar ben ik het meest benieuwd naar.
Ja, volg jij dit een beetje, Jelle? Of ben je gewoon, denk je, PC Master Race?
Ja, eigenlijk wel. Ik vind het van die nieuwe consoles vind ik de hardware heel interessant. En de buitenkant trouwens ook. Dus, ik vind die Xbox vind ik een heel mooi doosje. Die PlayStation, dat is een soort van ruimteschip. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik game eigenlijk altijd op de PC. Of de Switch. Maar ja, dat er zijn wat Switch-exclusives die ik leuk vind om te spelen. Mario-dingen en zo. Ik moet nog altijd Zelda spelen. Maar ja, als ik Jules reclame voor Hellblade hoor, dan heb ik wel zoiets van.
Maar dat is een PC-versie van
deel 1 spelen. Het is een ervaring ook. En weet je, de game is niet perfect. Er zitten misschien wat gameplay dingetjes in die je niet zo erg aanspreken. Maar het is een game zoals je die nog nooit gespeeld hebt. En de audiovisuele ervaring is gewoon
heel
bijzonder. Een
game you've never played before.
Klopt. Wow. Maar juist als je voor de PC Master Race bent, moet je die presentatie van Microsoft gaan kijken. Want wat Microsoft op Xbox doet, dat komt in feite ook allemaal op de PC uit. Dus
Dus eigenlijk als PC gamer moet je gewoon een PlayStation kopen.
Ja.
En daarnaast gewoon de nieuwe Next Gen Xbox game lekker op de PC gaan spelen.
Ja.
En dan zit je helemaal goed inderdaad qua exclusives. Maar wat ik trouwens wel nog eventjes wilde benoemen, want dat vind ik eigenlijk misschien nog wat toffer dan dat ze zo'n event hebben, is dat ze 2 dagen eerder beginnen ze met een, hoe noem je het ook alweer, het Demo Fest. En ze gaan een week lang 60 plus games. Ze verwachten het uiteindelijk 70 tot 75 worden. Dus tijdelijk demo's van vrijgeven. Dat je gewoon die kun je een week lang downloaden en spelen. En ik moet wel zeggen, wat ze toen hebben laten zien is heel veel indie. Ja. Dus in hoeverre daar AAA tussen zit, weet ik niet.
Ik denk het niet.
Maar ik hoop 1 of 2. Maar misschien is het een opmaat dat het heel succesvol is. Maar ik mis de demo. Ja. Ik mis het concept van de demo. Als ik nu denk, hey, er komt een nieuwe game uit, die wil ik misschien spelen. Dan moet ik hem kopen. En dan heel even eerlijk, er zijn genoeg games tegenwoordig die gewoon tegenvallen. Hè? Die worden ook dan heel erg gehyped. Uiteindelijk denk je, ja, het was toch niet helemaal of was weer gerushed. Dus ik wacht nu heel erg vaak totdat games uit zijn voordat ik ze koop. Maar als ik gewoon op launch een demo zou kunnen spelen, zoals dat vroeger ging. Ik deed niks anders vroeger op mijn PC'tje, hè? Van de nieuwste games gewoon. Ik wist vroeger had je van FIFA altijd een demo. En er waren alle settings gelokt en dan kon je 6 minuten per helft. En er was natuurlijk wel weer iemand die een tooltje schreef om dat soort variabelen aan te passen. Maar dan kon ik wel even echt gewoon goed even de tijd erin stoppen. Dus dan ging ik gewoon een weekendje die demo spelen. En dan wist ik, oké, ik vind dit vernieuwend genoeg, leuk genoeg ten opzichte van degene die ik al heb, om om die game te kopen.
FIFA en PES zijn ongeveer de enige games waar nog demo's van zijn.
Dat doen ze nog steeds. Maar ik weet ook nog, toen je nog helemaal in die shareware periode, en dat je bijvoorbeeld van Doom of van Duke Nukem of van Quake, dan kon je net de shareware versie downloaden. Dan kon je 1 map spelen of zo. Hè? Dan kon je een beetje kijken of je dat vindt. En dan kocht je hem. En ik had eigenlijk al helemaal vrede gemaakt met het feit dat de demo grotendeels dood is. Maar daarom vond ik het wel heel erg leuk dat Microsoft nu, ik denk voor indie dat het ook heel goed werkt. Want het zijn toch dingen die je niet van die grote marketingbudgetten moet hebben. En als je gratis gewoon eventjes daar een beginnetje in kan maken en even kan testen. Dan is het denk ik voor de gamer is dat leuk. En ook voor die uitgever is dat heel veel kans dat ze dingen een beetje in de spotlight kunnen zetten. Maar jij hebt dus zo'n ding, Jules, zo'n Xbox. Ga jij in die week dan ook, denk je, hier gebruik van maken?
Ik ga zeker even checken. Ja, ik vind wel dat het 1 week is een beetje jammer. Je moet maar net zin hebben die week. Dus op zich, ik hoop dan wel dat het inderdaad gewoon de kleine indie games zijn. Want als je 60 AAA games demo's hebt, dat kost ook veel te veel tijd. Dus dat,
maar
dat is niet
je moet deze games op een Xbox One spelen dus. Of komen die demo's ook naar de PC?
Ik weet niet of dat demofest ook op de PC is, maar het is niet
wel. Ik denk, zoals ik lees, is dit een Xbox ding. Okay. Dus inderdaad
dat en alleen maar Xbox Steam? One? Of Xbox 360 ook, want die heb ik nog
nee.
wel.
Nee, ja, daar wordt niet meer heel veel mee. Okay. Maar Steam heeft precies hetzelfde gedaan. Dat Summer Game Festival, dat hebben ze al volgens mij nu 2e jaar, dat je ook zo'n periode hebt, dat je een week lang allemaal demo's hebt. Dus dat is wel weer iets wat weer terug lijkt
te komen. Voor mij is dat van Steam had ik niet meegekregen de vorige keer, dus dat is
net voorbij, maar inderdaad. Dat,
Maar ik zou ook denk ik meer, ik denk dat ik onder de streep meer games zou kopen als ik meer demo's zou kunnen spelen uiteindelijk. Dus ik denk ook dat het voor fabrikanten en ontwikkelaars ook uiteindelijk onder de streep. Tuurlijk, je moet er tijd in stoppen en je moet het eventjes bouwen en releasen. Maar ik denk wel, die dingen worden ook steeds duurder. En voordat ik weet of ik €60 aan een game wil uitgeven, zou ik het toch wel fijn vinden om dat even te kunnen checken, inderdaad, voordat je dat doet. Ja. Dus ik vind in ieder geval goed, een goed initiatief van Microsoft. En laten we hopen dat dit misschien ook wel bij de wat grotere games, dat weet ik veel, bij de volgende Uncharted, dat ze gewoon een leveltje van een uurtje gaan vrijgeven. En waarom niet? En build de hype. En je moet wel zeker weten dat je een hele goede game hebt. Want als je game niet zo goed is, dan werkt het tegen je. Ja. Nou, dat is waar. All right. Reizen ging ik zeggen. Dat klinkt niet heel goed.
Een mooie reis met deze nieuwe processor.
Reizen doen we niet meer zoveel in de tijden van corona. Ryzen 4000. We hadden hem vorige week in de sneak peek zitten. Want Jill die was met een laptop van de Novo bezig. Zoals ik al zei, we hadden eerst wel de hele krachtige Ryzen CPU's. Die zijn krachtig. Dat hadden we uit de benchmarks kunnen halen. Alleen het grote probleem, of het probleem was altijd, waarbij ze achterliep op Intel, was zuinigheid. En juist low power, met performance en goede accuduur. Dus we hebben nu voor het eerst een U-series CPU en een laptop gehad. Jules, zo'n 15 watt er. En voor de mensen die de review niet gelezen hebben, TLDR...
Kopen. Hij is eigenlijk precies wat je verwacht. Wat verwacht je van een processor die op een klein proces is gemaakt, meer cores heeft dan de concurrent? Nou ja, dat die sneller en zuiniger is. En dat is die. Het was niet zo heel verrassend, de resultaten. Maar het is wel fijn om het eindelijk een keer bevestigd te hebben in een review. En we hebben dan een laptop met de Ryzen 5 4500U getest. Dat is een hexacore en die zit eigenlijk redelijk laag in de line-up. Hij heeft dus 6 cores en geen simultaneous multithreading. Dus het equivalent van hyperthreading. Dus ook maar 6 threads waar hij aan kan werken. Maar toch 6 cores. En bij Intel zijn de meeste processors in die line-up quad-cores. Dan wel met hyperthreading. Maar hij is sneller dan die quad-cores. En ja, een redelijk standaard 15-inch laptop. En die had een accuduur van 14 uur bij browsen. Ja, dat is natuurlijk gewoon uitstekend voor een laptop.
Ja, en
hij stond zeg maar in onze grafiekenlijstjes redelijk bovenaan daar.
Ja, en redelijk laag in de line-up. Het is de één na langzaamste Ryzen U-processor die je kan kopen.
Het zijn er ook, ze hebben er nu een stuk of 5, 6. En Intel heeft natuurlijk 25 chips in die line-up. Dus het, maar het is wel, het wordt, je hebt de Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. En dat is gewoon redelijk tegenover Intel's Core i3, Core i5, Core i7. Terwijl het aantal cores is bij de AMD tegenhangers gewoon een stuk hoger. Die topmodellen hebben 8 cores. Nou ja, dat bestaat helemaal niet bij Intel in de zuinige serie.
Ja. Dus er zijn 15 watt CPU's met 8 cores.
Klopt. Je moet ze nog wel zien te kopen. De modellen met de Ryzen 4700U zijn er nu een paar van te vinden in de Pricewatch. Maar het zijn nu vooral de modellen dus zonder SMT, zonder hyperthreading die je kan kopen. AMD maakt ook varianten dus, die dan ook nog per core aan 2 threads kunnen werken. Alleen die zijn om een of andere reden nog helemaal niet te vinden in de Pricewatch.
Ja, want je zei net zelf, we verwachten het eigenlijk al, maar het is goed dat we het nu zien. Maar we wachten hier op zich ook al redelijk lang op. Want de laatste, zo makkelijk als we nu zeggen, hey, wil je een desktop PC bouwen? Koop Ryzen. Mm-hmm. Wat nu een redelijk makkelijk advies is, was het eigenlijk de afgelopen jaar laptop, Intel. Niet dat er zoveel AMD-laptops te krijgen waren, maar het was niet echt een strijd, of wel?
Nee, ja, met die vorige generatie kon AMD meekomen met Intel, maar ze hadden niet een duidelijke voorsprong. En nu is het, kijk, oké, we hebben nu één laptop met Ryzen 4000U getest, dus het is, je kan niet zeggen dit is per definitie altijd beter, maar qua techniek is het qua processors beter. Dus over het gemiddeld zullen laptops die dezelfde hardware hebben met zo'n AMD CPU beter presteren dan de Intel tegenhangers. Alleen het grote probleem is de verkrijgbaarheid en het aanbod. En dat is gewoon heel erg karig op dit moment.
Ja, waar zit dat hem in, denk je, Jelle? Ik zat even in de Pricewatch te kijken en ik zag volgens mij op dit moment, 7 laptops met zo'n U-model. Of misschien niet meer, maar dat zijn ook weer verschillende uitvoeringen van hetzelfde model.
Ja.
En we hadden er volgens mij een stuk of 18 met zo'n 45 watt erin. Maar ik bedoel, zet dat af tegen hoeveel notebooks met Intel CPU we in de Pricewatch hebben. En het is een druppeltje in een hele grote emmer water.
Ja, volgens mij kan de AMD er simpelweg gewoon niet genoeg maken. En daardoor zijn er weinig laptops. En ik hoor van verschillende fabrikanten dat het er wel aan zit te komen. Asus en ik dacht Acer, die komen in augustus met Ryzen U-processors in de laptops. Dus het komt allemaal wel. Maar ik weet niet of jij dat nog weet, Jules, wat hun originele planning was toen ze hem in januari aankondigden.
Op de CES is natuurlijk allemaal aangekondigd. Toen ben ik allemaal langs geweest bij wat fabrikanten en allemaal mooie laptopjes gezien. En toen was het verhaal, maart, april, komt dat op de markt.
Ja, goed, corona, dus ook wel weer begrijpelijk.
Ja, maar aan de andere kant, corona. De fabrieken die lopen allemaal. Volgens mij ligt de chipproductie niet stil. Dat kan het niet zijn. Of dus, kan het wel zijn, maar dat is niet het hele verhaal.
Maar hebben jullie dan wel, jullie zeggen allebei van, jij bent dan langs geweest bij fabrikanten op zo'n beurs en jij spreekt ze ook veel. Heb je het gevoel dat er wel vanuit die fabrikanten meer interesse is dan bijvoorbeeld in zo'n vorige generatie?
Ja, maar nog veel minder dan je zou verwachten op basis van wat die processors kunnen. Dat merkte ik wel bijvoorbeeld bij Acer was ik op de CES. Dan hebben ze een hele line-up met 20 Intel laptops staan en er stond dan één AMD-model. Als ik nu kijk naar wat Lenovo en HP doen, dan loopt dat mooi op. Die hebben echt tientallen modellen in verschillende series met AMD-processors. Asus heeft er ook wel een aantal, maar over het algemeen is het nog wel, het ontbreekt ook vooral in het high-end segment. Dan kijk je naar Dell, die hebben 1 of 2 laptops in een wat lagere serie, maar XPS en dergelijke, daar vind je nog helemaal niet in terug. Dus het wordt nog steeds niet, het is al de derde generatie van de Zen-processors voor laptops. Maar
ik heb wel het gevoel dat ze het serieuzer nemen, hoor, Jul. Want er zijn echt wel meer modellen.
Mm-hmm.
Iedere fabrikant heeft wel iets met AMD. En ik heb ook het gevoel dat er wat serieuzer naar die processor wordt gekeken. Als in de eerste generatie Ryzen hadden we op een gegeven moment een, dat weet je ook nog wel, Jul, hadden we die ID-pad getest en Lenovo die had het in zijn hoofd gehaald om die CPU te voorzien van single channel DDR4 2133 geheugen. Dus dat is eigenlijk het langzaamste wat je kan hebben op dat moment. En dat ding was niet vooruit te branden. En wat je nu ziet, is dat eigenlijk al die fabrikanten die hebben die processor wel netjes, die koppelen dat aan DDR4 3200 megahertz geheugen, of megatransfers per seconde moet ik zeggen, snel geheugen, dual channel, en een beetje fatsoenlijke cooling.
Ze doen beter hun best om het maximale uit te halen, zeg je.
Precies. En aan de hand daarvan zou ik wel zeggen van, oké, dit wordt wel serieus genomen.
Ja, dat is
maar
waar.
Het is nog steeds niet, als ze op papier gelijkwaardig zijn, om zo maar te zeggen, of misschien wel soms ietsje beter. De verhouding is niet 50-50.
Nee.
In de line-up nu. Dat kan natuurlijk aan de prijs liggen, maar AMD is daar meestal ook wel scherp in.
Ik denk,
wat precies zijn dan dingen waar, nogmaals, ik bedoel, we zijn allemaal geen laptopfabrikant hoor, maar is het dan zo moeilijk om, als je alleen maar Intel laptops bouwt, om dan die overstap te maken? Of zijn er dingen waar Intel nog steeds beter in is? Ik bedoel, Intel heeft wel heel erg hard aan idle verbruik en C-states en PowerDraw gewerkt de laatste paar jaar. Connected Standby. Zijn dat nog dingen waar Intel dan de upper hand heeft?
Nee, Intel heeft op zich, in die Comet Lake generatie hebben ze ook een 6-core zitten. En er zijn wel benchmarks waarin die sowieso nog sneller is dan die 4500U die we getest hebben. Dus wat dat betreft doen ze het ook wel goed. Aan de andere kant, AMD heeft nog die 8-core waar we het net over hadden. Dus AMD is sowieso wel sneller. Wat dat energieverbruik betreft. We hebben gezien dat AMD dat ondertussen ook wel echt onder de knie heeft. En dat is ook wel weer een beetje een samenwerking tussen AMD en die laptopfabrikanten. Wat we ook hebben gezien van de Ryzen 3000-serie in laptops, dus dat is Zen Plus, loopt niet gelijk met de desktop. De laatste laptops van die generatie, we hebben laatst een Huawei getest en ook nog een HP, die waren eigenlijk ook al goed qua energieverbruik. Die hadden dan een accuduur van een uur of 11 tijdens browsen. En onze browse-test bestaat voornamelijk uit je browse naar de volgende site. Die wordt automatisch doorgescrolld en dan blijft hij daar een tijdje staan om te simuleren dat je de site aan het lezen bent. Dus er zit heel veel idle in onze browse-test. En daarin zie je dus dat AMD dat eigenlijk bij die vorige generatie, bij Zen Plus, dat ze dat ook al goed onder de knie hadden. En nou ja, goed, die lijn wordt voortgezet, want we halen nu, wat was het, Jules? 14 uur?
14,5 uur geloof ik.
14,5 uur browsen, ja. Wel redelijk grote accu, 70 wattuur voor een 15-inch laptop. Maar ja, alsnog, 14 uur, dat is vooral de high-end laptops die dat halen in onze browsetest. De XPS 15's, Surface Book, dat soort dingen.
Ja. Nou, en ze werken voor mij ook goed samen met Microsoft. Want Microsoft heeft natuurlijk nu ook in de servicelijn met AMD-spul dingen uitgebracht eind vorig jaar. En ook gezegd dat ze veel meer samenwerken om dat te optimaliseren. En drivers te optimaliseren en Windows te optimaliseren voor AMD. Dus dat helpt. Ik weet niet in hoeverre dat nu al in de mei-update zit. Maar
ja, het is wel frustrerend. Als je als consument een nieuwe PC wil samenstellen, dan als je dan AMD wil, dan is dat geen enkel probleem. Want dan selecteer je je moederbordje, je processortje en zet je in elkaar. Ik zie Wout onder kijken. Die zit zijn nieuwe aanwinst te bewonderen.
Ik zit maar naar mijn notes te kijken.
Precies. Goed. En dat is een stuk makkelijker dan als je een laptop wil kopen. Je moet nu echt, als ik nu een laptop moet aanbevelen en je wil een beetje processorkracht, zeg ik ja, koop een AMD laptop. Maar het is serieus een uitdaging om iets te vinden. Het aanbod is heel beperkt en uiteindelijk moet dat toch zitten in de relatie tussen AMD en de fabrikanten en inderdaad misschien de aantallen die ze kunnen leveren, maar dat valt gewoon heel erg tegen.
En dan komt ook nog eens Intel deze zomer met een nieuw platform voor laptops daaroverheen. Dus hoewel AMD misschien nu of net toe-to-toe of op bepaalde modellen er wel sneller is, komt Tiger Lake er alweer aan. En lange tijd hebben we flink toch wel kritiek gehad op Intel, omdat ze ook op de desktop weer een nieuwe versie van Skylake elke keer hetzelfde design proberen net iets verder te optimaliseren en eruit te persen. Toen kwamen ze vorig jaar met 10 nanometer voor laptops met Ice Lake, waar ook echt gewoon die nieuwe Sandy Cove cores in zaten. En nu hebben ze op eigenlijk al binnen een jaar dus een tweede generatie daarvan. Het lijkt nu alsof ze toch alweer in ieder geval op notebookgebied flink gas aan het geven zijn.
Ja, dat ziet er op zich goed uit. Ze noemen het 10 nanometer plus. Het lijkt erop dat het gewoon dezelfde CPU-cores zijn die ze gewoon hoger hebben weten te klokken. Omdat ze dat procedé verbeterd hebben. Ze hebben meer ervaring met 10 nanometer opgedaan. Dus ze hebben dat efficiënter weten te maken, waardoor ze hogere kloksnelheden hebben. Die CPU-cores zijn misschien niet het interessantste. Het interessantste lijkt me de GPU. Want dat wordt Intel XE. Oftewel de... Wat is dit? 11e generatie? 12e generatie? Ik weet het niet meer.
Nou, ik denk dat dat getalletje weer boeiend is. Maar dat is... voor de mensen thuis. Ja. Dit wordt de eerste keer dat Intel zijn nieuwe GPU-architectuur in een processor inbouwt. Waar ze ook eigenlijk met een losse GPU mee bezig zijn.
Precies, de architectuur waar Raja Koduri, wel bekend van AMD, heel hard aan werkt bij AMD. Of bij Intel nu.
Ja, die hebben ze daar weggekaapt. Ja. En het idee is ook natuurlijk dat Intel volgens mij op termijn met echt dedicated graphics gaat komen. Mm-hmm. Dat als je een nieuwe game PC bouwt, dat je kan bedenken, neem ik een Nvidia GPU, een AMD GPU of een Intel GPU. Daar heb je natuurlijk ook lange tijd geen keus gehad. Maar diezelfde tech gaan ze nu voor het eerst dus in een notebookchip doen. En wat zijn de verwachtingen daar?
Ja, dat Tiger Lake is wel een interessant verhaal. Dus het is de opvolger van Ice Lake. Het probleem van Ice Lake was, de cores zijn snel, alleen niet zo hoog geklokt. Nou, Tiger Lake gaat dat oplossen, snellere cores. En er komt dus een betere GPU bij. Dat ziet er interessant uit. Is nog moeilijk te zeggen. Er zijn wat benchmarks die dan weer op Geekbench of 3DMark uitgelekt staan. En dan staat er, oké, het is net zo snel als een MX350. Dus het is nog steeds geen GTX low-end videokaart, maar wel een beetje de vervanger voor de allerlaagste Nvidia-kaartjes. En daarmee zou het misschien sneller kunnen zijn dan de iGPU's in de Ryzen's. Maar dat is moeilijk te zeggen met de benchmarks die er nu zijn. Want wat we ook vaak zien is dat de prestaties in games zijn ook wel weer anders dan in benchmarks, omdat die benchmarks echt niet veel eisend zijn. En dan zit je ook weer aan de beperking van het geheugen. Maar wat nog wel een dingetje is bij de line-up van Intel-processors, die Tiger Lake CPU's, dat blijven gewoon quad-cores. Net als Ice Lake nu. En misschien zijn ze single-core, worden ze dan sneller dan de huidige Ryzen-processors. Maar ja, zet er een octa-core tegenover. Zie dat maar eens.
En wat multithreaded software.
Precies, zie dat maar eens in te halen.
Zien jullie ook een mooie parallel met het verleden, maar dan andersom? Toen had AMD had altijd...
de toekomst
met,
dus.
Met Trinity hadden ze die... hadden ze heel erg de focus op, ja, onze CPU-cores zijn misschien niet zo snel, maar onze GPU-cores, die compenseren daarvoor en die zijn super snel. En dat was ook zo op zich, die GPU-cores van AMD, die waren sneller dan die van Intel. Alleen, ja...
En toen zei ze ook, ja, en iedereen moet dan OpenCL gebruiken voor de software, want dan...
Het nut wat je daar uiteindelijk uithaalde, dat was niet zo groot. En nu zien we dat AMD snelle CPU-cores heeft en tot 8... En dat Intel het een beetje op CPU-gebied af laat weten, maar wel een hele snelle GPU heeft.
Nou, ze denken dat heeft AMD zoveel windeieren gelegd vroeger. Gaan we ook eens proberen. Nee, maar ja, het is natuurlijk wel logisch. Als ze dit al aan het ontwikkelen zijn voor ook andere markten, ja, dan wil je het op een gegeven moment hier ook wel in gaan integreren. Maar wat is jullie gevoel hierbij? Gaat Tiger Lake veel veranderen aan die balans? Denk je? Wordt het dan weer... Nou, kan AMD, lijkt het erop dat ze heel eventjes nu wat marktaandeel kunnen pakken, maar worden ze dan meteen eigenlijk weer teruggeduwd?
Ik denk het niet, maar ik denk ook dat AMD nog helemaal niet de kans heeft gehad om marktaandeel te pakken. Ja, een heel klein beetje. Maar als je kijkt naar de aantallen in de Pricewatch, het is zo klein en het is gewoon nog niet en masse verkrijgbaar. Ook het probleem met de laptop waarvan mijn review online staat, die was op het moment van publicatie was die niet meer verkrijgbaar. En we hebben nog gevraagd bij Lenovo en die zegt, ja, hij komt weer op voorraad. En hij ligt misschien ook in één bepaalde winkel, ligt hij daar, maar hij staat niet in de Pricewatch. Als je naar Lenovo gaat, kan je zelf je laptop samenstellen, configureren. Nou ja, alles met die nieuwe AMD-processors heeft een levertijd van meer dan 6 weken. In april of mei zijn er een aantal laptops met die processors te koop geweest, maar intussen alweer verdwenen. Dus hoeveel marktaandeel kan je pakken als het niet te koop is? Dat, niet daar vrees ik een beetje voor. Ik heb geen aantallen, dus dat kan ik niet staven. Maar dat is wel de indruk die ik ervan heb, is dat het gewoon heel moeilijk verkrijgbaar is. En dan ligt het niet eens dus aan de techniek of je dat marktaandeel kan pakken, maar puur aan de verkrijgbaarheid. En ik denk dat ook, of dat er dan Tigerlake komt of dat het ijselijk is, dat niet eens het verschil maakt.
Ja, dat AMD meer zichzelf in de weg zit nu. Met niet kunnen leveren van die dingen.
Ja, of een onwil bij fabrikanten om het te maken en in de schappen te zetten. Dat kan ook hoor, maar dat is heel moeilijk om daarachter te komen.
Ja, en hebben we al enig idee wat er dan daarna aan beide kanten volgt? Ik bedoel, bij AMD is dit net aangekondigd. Dus er zal vast een Ryzen 5000 komen.
Precies, het is natuurlijk wel in januari aangekondigd. We zijn al een half jaar verder, dus je zal bijna richting een nieuwe aankondiging gaan. Ze komen natuurlijk voor de desktop komen ze met een nieuwe generatie en daar komt dan weer een variant van. Voor mobiel. Ja. Dat loopt bij AMD nog wel gelijk. Bij Intel is dat natuurlijk helemaal anders geworden. Omdat ze op desktop geen 10 nanometer hebben.
Maar voor mij hoorde ik ook alweer gerucht dat de Zen 3 voor desktop. Nou, dat AMD nu zo lekker aan de desktop kant zit. Dat ze daar niet heel veel haast voelen. Om dat heel snel aan te doen.
Nee, dat lijkt me ook niet nodig. Maar...
Nee, maar dan zou misschien voor notebooks begin 2021 weer wat... Nieuws eventueel.
Zich, een jaar na Ryzen 4000 lijkt me dat niet gek om weer met een updateje te komen.
En bij Intel dan? Wat komt er na de Tiger?
Ja, na de Tiger, dat weten we nog niet. Maar dat is wel bij Intel. Ze willen natuurlijk ook iets met meer dan 4 cores aan kunnen bieden. En als je met Tiger Lake maar tot 4 gaat, dan moet je nog iets daarnaast hebben. Dus de 14 nanometer wordt weer uit stal gehaald. En dan komt er Rocket Lake voor laptops ook.
De oude vertrouwde 14 nanometer.
Maar dat is wel de line-up bij Intel is best wel verwarrend. Je hebt natuurlijk nu Comet Lake en Ice Lake. En Comet Lake is dan de 14 nanometer variant, maar die wel tot 6 cores gaat. En Ice Lake is de 10 nanometer variant die wat lager is geklokt en dus maximaal 4 cores heeft. Nou, in plaats van Ice Lake komt Tiger Lake, dus betere GPU. En daarnaast komt, we hebben ooit zo'n roadmap gepubliceerd en die klopt tot nu toe redelijk. Voor Q3 2020 zou dan Rocket Lake gepland staan. Kan ook wel iets later worden, want dat loopt allemaal uit. En dat is dus weer 14 nanometer CPU cores, maar dan wel met de 10 nanometer GPU. Dus dat wordt een hele interessante combinatie. En dan zouden ze dan dus... Wel weer meer cores en een betere grip U, maar toch een beetje verouderd procedé natuurlijk al.
Ze zitten nog niet helemaal voor mij waar ze willen zijn bij Intel. Nu een beetje dingen bij elkaar rapen.
Ja, het is echt wachten op die grote overstap naar 7 nanometer, wat ergens vanaf eind 2021 zou moeten plaatsvinden. Dan eerst voor de datacenters, maar dan daarna, als Intel daarover is, dan kunnen ze weer knallen, denk ik. In ieder geval op technisch gebied, want nu knallen ze sowieso qua verkopen, dat lukt altijd wel. En ze moeten excuusbrieven schrijven dat er niet genoeg op voorraad is.
Is ook geen slechte situatie om in te zitten. Nou, laten we in ieder geval hopen dat AMD, als het daaraan ligt, die productieaantallen op kan voeren. Want zoals je zelf zegt, wat we op de redactie binnenkrijgen is super interessant. En doet het heel goed. Alleen als je inderdaad uiteindelijk zo'n review leest en denkt, waar kan ik hem kopen? Het antwoord is nergens. Dan schiet AMD er onder de streep ook niet echt een pepernoot mee op. Alright, dan wil ik nog even voor uitkijken. En dat zijn twee dingen waar wij drie ons niet mee bezighouden. Normaal, of soms zit er ook iemand in de podcast die daar dan wat over kan zeggen. Maar ik kan er wel iets over zeggen. Ten eerste hebben wij later deze week een interview met een van de mensen van IT Software. Die aan IT Tech werkt. Zoals natuurlijk tegenwoordig de engine heet. Dat vroeger dan de Doom Engine, de Quake Engine. Dat heet dan IT Tech 5, IT Tech 6, IT Tech 7. En dat is de nieuwste versie, volgens mij ook in Doom Eternal wordt gebruikt. Dus daar hadden we kans met hem wat nader te praten over hoe dat in elkaar zit. Dat gaat denk ik een heel interessant verhaal worden. Je ziet dat de nieuwe generatie consoles, nieuwe generatie engines. Er is natuurlijk al heel erg veel te doen geweest rondom de Unreal Engine, wat Epic daar heeft laten zien. Dus misschien als Epic zien dat wij een interview hebben met hun concurrent, dan kloppen ze meteen aan en dan kunnen we ook even met hem bellen. Het zou leuk zijn, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Dus dat in ieder geval. En als je deze podcast luistert op de dag dat die uitkomt, donderdag, dan zit collega Jeroen bij Polestar. Ken je misschien wel als het... wat is het? Is het een dochtermerk van Volvo?
Het is Chinees, maar inderdaad. Het heeft iets met Volvo te maken, maar Volvo is tegenwoordig ook weer Chinees. Ja, dus dat is wat ik ervan
weet. Het is gelieerd aan Volvo.
Het luxe merk van Volvo dat zich heel erg op elektrisch richt.
Ja, ik vind Volvo al redelijk luxe als ik naar de prijs kijk. Maar dat... Dat gezegd hebben, in ieder geval, die komen met de Polestar 2. En dat is best wel een geanticipeerde full electric vehicle. Daar mogen wij zijn en we mogen daarin rondrijden. Dus daar gaan we in ieder geval op de techniek focussen. En daar mogen we een camera meenemen. Dus verwacht er ook ergens volgende week een reportage van. En dan rond ik hem hier af. Dank jullie wel, Jelle en Julian. Dank je wel voor het luisteren. We horen je feedback heel graag in de reacties of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.